Nou, we gaan vanavond Romeinen 15 afronden, de derde keer dat we dit hoofdstuk behandelen. En we lezen vanavond vanaf vers 22. En dat lezen we dan uit de Telos vertaling tot en met vers 33. En als de Heer het wil en wij leven, hebben we hierna nog twee avonden en dan hebben we het hele boek of de brief aan de Romeinen behandeld. En ik ben al bezig om daar weer een boek van te maken, vers voor vers. Het is een enorme kluif, maar ik vind het belangrijk om te doen, want dit is echt een van de fundamenten van ons geloof. Het leert ons onze plek in de Heer Jezus en de gevolgen daarvan. Dat is prachtig. We gaan lezen. Vers 22, Romeinen 15. Daarom ben ik ook vele malen verhinderd geweest tot u te komen. Maar nu ik in deze streken geen plaats meer heb en sinds vele jaren groot verlangen heb tot u te komen, zal ik komen wanneer ik naar Spanje reis. Want ik hoop op de doorreis u te zien en door u daarheen voortgeholpen te worden. Wanneer ik eerst enige mate van u genoten heb. Maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. Wat Macedonië en Achaïe hebben goed gevonden een zekere bijdrage te doen voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn. Want zij hebben het goed gevonden en zij zijn hun schuldenaars. Want als de volken aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, zijn zij ook schuldig hen met de stoffelijke te dienen. Nadat ik dan dit volbracht en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik via u naar Spanje gaan. En ik weet dat als ik tot u kom, ik in een volheid van zegen van Christus zal komen. Maar ik spoor u aan, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, dat u met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij, opdat ik verlost word van de ongehoorzamen in Judea en mijn dienst aan Jeruzalem de heiligen welgevallig is, opdat ik door de wil van God met blijdschap tot u kom en mij met u verkwik. De God nu van de vrede zij met u allen. Amen. Nou, dat was het stukje uit Romeinen 15, het laatste stukje uit dit hoofdstuk. Het sluit af met amen, maar er komt nog een hoofdstuk achteraan, gelukkig. Ja, ik wil toch even nog de ernst even met jullie doornemen en ook met al die mensen die luisteren, want het is geweldig bemoedigend om te horen dat deze Bijbelstudie geluisterd wordt door meerdere mensen in het land en ook in België. Ik wil toch nog even wat benadrukken wat betreft wat hierboven staat. We leven nu in zware tijden en de geestelijke atmosfeer op dit moment in ons land is enorm bedrukkend. Ik weet niet of jullie dat zelf ook ervaren. Maar zodra je te maken krijgt met de christenheid of met christenen of met de gemeente of een gemeente of een kerk, dan proef je al eigenlijk gelijk dat de geest vaak zelfgericht is. En heb ik ook dit weekend helaas weer ervaren toen ik eventjes op een bepaalde nieuwswebsite, christelijk nieuws, zag wat de thema's waren van de bekende Pinksterconferentie. En het ging allemaal weer om onszelf. De naam, de kracht in de naam van de Heer. En hoe kunnen wij vervuld zijn met de geest? En hoe kunnen wij dit? En hoe kunnen wij dat? En niets over de Heer Jezus, over zijn verlangen en over zijn heerlijkheid. En dat is de tijd waarin wij leven. En nu zijn natuurlijk vele mensen nog niet rijp om dit onderwijs te onderscheiden, maar er zijn ook velen die het niet willen. Het is zo dat wij de Heer Jezus hebben en in hem alles. Amen. En de Heilige Geest is niet gegeven zodat wij sterk en begaafd zijn, maar opdat wij zwak en afhankelijk zijn. Dat is een heel groot verschil. De kracht van de geest is in zwakheid en eenvoudigheid. En ik heb dat vorige week ook gezegd toen ik daar in Scheveningen was. Het tekenen van een apostel is iets heel anders, de gaven van genezingen, die vooral aan de apostelen gegeven was, dan de zwakheid van Paulus als broeder, als onze broeder. En dat laatste is de norm. En niet dat eerste. Maar omdat we zo'n moeilijke tijd leven, zie je dat iedere keer weer die nadruk wordt gelegd op wat wij eraan hebben. En wat de geest ons kan geven en wat onze bediening is en onze gaven en onze taken en onze talenten en onze... Nou, enzovoort. Dus, en dat is die sfeer waarin we zitten. Nou, Paulus heeft in 2 Timotheus 1 vers 13 gezegd, houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij hebt gehoord. De gezonde woorden is eigenlijk het hele toevertrouwde pand aan onderwijs dat ons is nagelaten door de apostelen, hè, door het hele Nieuwe Testament. En je zou kunnen zeggen, de kroon daarop, de voleinding daarvan, de voltooiing daarvan, de volheid daarvan, dat is het onderwijs van Paulus. Maar we hebben het hele Nieuwe Testament nodig. Want elk aspect van ons leven, als het gaat om het verbonden zijn met de Heer Jezus, wordt door ons, door de apostelen, ons geleerd. Het is niet alleen maar zo dat wij leden zijn van zijn lichaam. We zijn ook individuele discipelen. En we zijn ook onderdanen van een Heer in een koninkrijk. Dus dat pand, die gezonde woorden, moeten wij leren tot voorbeeld te houden. Zodat iedere keer als er weer iets tot ons komt, we dat kunnen toetsen. Is het naar de leer van Paulus? Is het naar de leer van het Nieuwe Testament? En hij heeft ons de hele raad van God overhandigd. En de basis daarvan vinden we in de Romeinenbrief. De Romeinenbrief behandelt niet de hele raad van God, maar het evangelie van de genade van God. En de Romeinenbrief behandelt een heel belangrijk wezenlijk thema, namelijk onze staat voor God. En die is in Christus, er is niets van ons bij. Dus ook niet, en dat blijf ik herhalen, de vervulling met de geest hangt ook niet van onze voorwaarden af en onze inspanningen, maar is door het geloof in het evangelie van de genade van God. Het kruis, we zijn met hem gekruisigd en onze verbinding met de hemelse Heer. Maar omdat wij denken dat de vervulling met de geest verbonden is met kracht, uiterlijke kracht, voelen we ons vaak neerslachtig omdat die kracht er niet is. Maar dat is niet de gezonde leer. De gezonde leer is, wees vervuld met de geest, jubelend, zingend, mannen die hun vrouwen lief hebben en hun kinderen die gehoorzaam zijn. Dus de geest is veel meer iets wat met het karakter van de Heer Jezus te maken heeft. En in een bepaalde dienst, bepaalde taak die je hebt, kan er wel eens een bepaald soort kracht zijn in je spreken of in je handelen. Maar dat is niet een groei, dat is je bediening. Dat is heel anders. Nou, ik wou dus over Saulus nog iets zeggen. Dat staat in het tweede kopje bovenaan. Saulus van Tarsus was een Joods man opgevoed aan de voeten van Gamaliel, onderwezen naar de gestrengheid van de voorvaderlijke wet. En hij zegt, ik was een ijveraar voor God. En die ijveraar voor God moest leren dat de positie die een mens voor God heeft afhangt niet van zijn eigen gerechtigheid of zijn eigen vorderingen, maar van Gods genade.
Amen.
Ja? En daarom omstraalde hem een licht uit de hemel. Dat licht wat uit de hemel hem omstraalde, sterker dan de glans van de zon, dat is dat evangelie van de genade van God. Het is eigenlijk het wezen van God. De heerlijkheid van God is lichter dan de zon. En dus ook reëler dan de zon. We hebben een boek in onze Bijbel, dat heet Prediker, dat gaat over de dingen onder de zon. En daar word je niet vrolijk van, toch? Maar de dingen boven de zon, dat is dat licht van de Heer Jezus. Namelijk, onze uiterlijke mens vervalt, Prediker, maar onze innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat zegt Prediker niet. Prediker heeft het over het verval van de uiterlijke mens, hè? Prediker 12. Maar het evangelie is juist, je bent verbonden met Christus, en je bent in hem voleindigd. En God voleindigt het werk in jou, totdat jij straks als hem, als de zoon bent. En daar moet ons oog op gericht zijn. Ons geloofsoog. En niet op die uiterlijke dingen van wij hebben kracht, wij moeten dit, wij moeten... Nee, Paulus was daar niet mee bezig. Er staat ook in Handelingen 9 vers 18 dat hem de schubben van de ogen vielen en hij kon weer zien. Hij stond op en werd gedoopt, dat is de volgorde. Dus de schubben vallen van je ogen, je denkt, ah, mijn eigen inspanning om een beter mens te worden hebben geen enkele zin. En je kunt weer zien, je ziet de genade van God. Je staat op en je laat je dopen, je laat je afwassen van alles wat je vroeger was en deed. Je bent een nieuwe schepping en dat laat je dan in die doop ook zien. En de prediking van Paulus bestond vanaf dat moment uit die onafgebroken heerlijkheid van die hemelse Christus. Maar over die hemelse Christus hoor ik niet op al die conferenties. Ik hoor over tongentaal, ik hoor over genezing, ik hoor over allemaal uiterlijke dingen. Ik denk dat er wel een uitzondering hier en daar is hoor. Ik heb het nog niet gehoord. Maar daar had Paulus het juist niet over. Want hij zegt in 1 Korinther 12... Er is één lichaam en de geest deelt uit wie hij wil. En God heeft meegetuigd aan dat nieuwe van de Christus in de hemel en het lichaam door betekenen en wonderen te geven via de apostelen. Maar dat is nu niet meer. Kijk, ik zeg niet dat er nu geen wonderen meer gebeuren. Maar in ons land, dat gaan we zo zien, waar het evangelie al gebracht is, moet je echt niet verwachten dat een fundament gelegd wordt en dat dat fundament begeleid gaat worden met tekenen. Maar de Corinthiërs die strekten zich daarna uit. En Paulus zegt, ga nou bezig met woorden van wijsheid, met woorden van kennis. Ga nou bezig met elkaar op te bouwen in het geloof. Ja? Het innerlijke leven van Paulus en van ons zou moeten bestaan uit een voortdurende geloofshouding. We zien op Christus. Zijn we dan elke dag onverstoord blij? Helaas niet. Wij hebben daar ook in te groeien. Maar dat Christus woning maakt in onze harten door het geloof, en dat is de hemelse, dat is het evangelie. Er is dus niks, en dat zeg ik ook elke keer weer, er is niks Joods aan het evangelie, want Paulus werd gedoopt in Damascus en ging naar Arabië en alles was los van het Jodendom. Hij ging niet naar de apostelen, hij ging niet hen om raad vragen. Alles kwam rechtstreeks vanuit de hemel wat hij ontving. En vandaag proberen ze weer talloze mensen om jou weer in dat Jodendom te krijgen. Het evangelie is Joods, Jezus was een Jood, dus het klinkt allemaal heel aantrekkelijk. Maar Paulus' evangelie was niet Joods, want hij verkondigde dat Jood en Heiden tot een nieuwe schepping waren geschapen in Christus. En dat ze elkaar hadden te aanvaarden. Dat hebben we in Romeinen 14 en 15 gezien. Nou, deze apostel heeft dus een brief geschreven aan de Romeinen om ze te funderen in de genade van God, het evangelie van de genade van God. En hoe groter die genade voor jouw hart wordt, hoe makkelijker je ook de fouten van anderen kunt vergeven en hoe milder je wordt naar andere mensen toe. Dat was ook het doel, want ze hadden dus een beetje een conflict in die gemeente. Ja, toch? Nou, even los van dwaalleer of moreel kwaad, want als dat in een gelovige is, dan moeten wij daarover oordelen, moeten wij het leren om de ander te aanvaarden. Tenzij die persoon nogmaals de verkeerde kant op gaat. Maar heeft hij een andere visie dan jij? Who cares? Dat is het punt. Vinden wij moeilijk? Vind ik ook moeilijk. Maar dat is het evangelie van de genade van God. Paulus heeft de vorige keer in dat middelste stukje van Romeinen iets over zijn bediening gezegd. Ja? Hij heeft daar genoemd dat hij het evangelie priesterlijk wilde bedienen onder de volken, zodat er een offer welgevallig zou zijn vanuit de volken, geheiligd door de geest. Met andere woorden, hij ging naar de volken, de apostelen gingen vooral naar de Joden. En hij wilde graag dat de Zoon openbaar werd in al die mensen. En daarom was hij ook in voortdurende zorg voor al die gemeenten. En streed hij voor die gemeenten. Want steeds meer mensen kwamen de wet verkondigen. En wat gebeurt er als je de wet verkondigt in een gemeente? Wat gaat er dan aan het werk?
Oordeel. Huh? Je wordt geoordeeld.
Ja. Je wordt geoordeeld door jezelf, door anderen. Ja. De mens gaat aan het werk. Ja. Maar het is voor ons zo moeilijk om alleen door het geloof te leven. Ja. Het wordt wel gezegd, waar we leven door het geloof alleen. Jezus staat centraal. Maar in de praktijk is het vaak niet helemaal zo. Ik was laatst ook in een gemeente waarvan ik dacht, dat is een hele bijbelgetrouwe gemeente, is het ook. Maar daar zag ik tot mijn verbazing dat er toch weer een heel groot kruis voor in de zaal werd neergezet. En dat kun je zeggen, is toch niet zo erg? Nou, als je ervan uitgaat dat het christendom een geestelijke altaar heeft en een geestelijke offerdienst, dan heb je dat helemaal niet nodig. Want wij zouden hier ook een samenkomst kunnen houden in dit zaaltje. Op de zondag. En hebben we brood en wijn. En heeft ieder iets. De vrouwen dienen te zwijgen, helaas. Maar die hebben in hun hart van alles. En dat is hetzelfde voor de Heere God. Maar dat is een samenkomst. Maar wij willen dat dan opfleuren. Wij willen een kruis. En er moeten toch ook weer kaarsen bij. En de religiositeit van ons hart is best groot. Maar dat is niet zo bedoeld. Maar dat vinden wij moeilijk. Ja, toch? Nou, ik niet, maar tenminste, ik heb geleerd het niet moeilijk te vinden, laat ik het zo zeggen. Van nature wel.
Ik heb geen moeite met de kruis, daar gaat het nog steeds om. Dat is nog steeds, ook in een centrale punt, dus daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dus ik hoor mensen die zeggen, met kruis is daar al lang verbaasd, je moet het niet meer over hebben. Nou, als je dat loslaat, dus ja, ik heb er helemaal geen moeite mee hoor.
Dat bedoel ik toch niet, jongen. Ik bedoel dat het niet zichtbaar hoeft te zijn.
Ja, waarom niet? Waar je al aan herinnert.
Nee, hoeft niet, want ik heb door het geloof mijn zicht daarop.
Ja.
Maar zodra we dus visuele middelen gaan gebruiken voor ons geloof, zoals bijvoorbeeld gewijde muziek, wat op de emotie inspeelt, dan vervangt dat het geloof. Dat is echt zo. Want let maar op, hoe meer de emotie de overhand krijgt in een kerk of een gemeente, hoe sneller zonde niet meer herkend wordt. Want de ziel gaat aan het werk. Want ik wil iets voelen, ik wil iets ervaren. En dat begrijp ik wel. Maar Paulus zegt, als je samenkomt, heeft ieder iets, die heeft dit en die heeft dat. En alles is geestelijk geworden. Het is geen zonde als je een kruis niet zet, maar het is niet het wezen van het christendom is dat alles geestelijk is. Dat is mijn punt. En het geldt ook voor de feestdagen. Pinksteren was, zondag was het Pinksteren. Nou, toen schreef die meneer dus van, je gaat het zeker over de Heilige Geest. Heb ik gezegd, ja, dat voel me bijna verplicht. Maar het is eigenlijk niet nodig. Want, ja, we hebben in Romeinen 14 gelezen dat alle dagen gelijk zijn voor de sterken. En we hebben geen christelijke feestdagen, in principe. Er staat nergens in de schrift dat we Pinksterfeest moeten vieren. Het is ook niet verkeerd, begrijp me niet verkeerd, maar het is niet het wezen, hè. En we gaan al snel weer zeggen van, Pasen moeten we dat doen, met Kerst gaan we dat doen en met, nou. Oké, heb je hem? Dan gaan we naar het 21ste vers, want daar staat, vers 20, dat hij er een eer in had gesteld, dat hij het evangelie verkondigde daar waar Christus nog niet genoemd was. Zie je dat? Nou, dat is in ons land niet meer het geval. Er zijn nog wel mensen die nog niet van de Heer Jezus hebben gehoord, maar de plaats, Nederland, daar is Christus genoemd, absoluut. Dus wij hebben een heel ander soort manier van evangelie brengen dan dat zij dat deden. Zij kwamen in een gebied, nog niemand had van Christus gehoord. Ze hadden afgoden of er was een synagoge. En ze zeiden, Christus is tot Heer gemaakt, tot Christus. Heidenen, bekeer je van die afgoden. Joden, jullie hebben hem gekruisigd, bekeer je. Maar nu is het een heel andere situatie. Dus als je dat nu zegt, dan zeggen mensen, ah, dat wist ik al wel, dat is jouw mening. Heb ik op school geleerd. Maar ja, al die kerken tegenwoordig, wat een puinhoop, dacht je dat ik erbij wil. Dus dat is een heel andere situatie. We hebben te maken met een vooroordeel van mensen die met kerken en christenen te maken hebben. Dus we moeten.
Er zijn ook mensen die het echt niet weten.
Ja, die heb je ook. Ja. Maar over het algemeen voldoen wij niet meer aan Romeinen 15, vers 20. En dan zegt hij in vers 22, en dan gaan we dus nu beginnen. Daarom, omdat hij dus zo druk was met al die plaatsen waar de Heer Jezus nog niet genoemd was. Begrijp je? Kon hij dus niet naar Rome gaan. Dat stond nog niet op het lijstje. Want hij zegt, ik ben vele malen verhinderd. Dus hij had wel iedere keer die Romeinen op zijn hart. En je moet je voorstellen dat deze man had een gigantische drive om Christus te brengen waar het nog niet gebeurd was. We hebben vorige keer die kaart gezien, hè, Jeruzalem, en dan helemaal naar het westen toe, tot vlak bij Italië. En hij ging maar. Hij nam medewerkers mee, maar dat was onvoorstelbaar. Alleen, let op wat ik nu ga doen, want dat is best wel interessant. Paulus wordt ook verhinderd door de Satan, dat is 1 Thessalonicenzen 2, dat staat hier niet hoor, maar om tot ons te komen. Om tot onze harten te komen, zijn onderwijs. Dat heb ik er even onder gezet. Vele mensen hebben niets met de leer van Paulus. En de oorzaak van alle verwarring vandaag is dat men het evangelie, zoals hij dat bracht, niet meer onderscheidt. Ik denk dat alle verwarring daar vandaan komt. Alles. Want van de week had ik een mail gekregen van iemand die zei, ja, bij ons in de gemeente zijn ze ook alweer bezig. Er was een broeder opgestaan en die had een hele presentatie geschreven dat vrouwen moesten spreken en in de oudste in de raad zittingen moesten nemen. En nou ja, ik heb die argumenten doorgekeken, maar het is allemaal precies tegenovergesteld wat Paulus zegt. Snap je? Dus zijn onderwijs is rechtstreeks van de verheerlijkte Heer, van Christus. Het is niet zijn idee. Ja, maar dat bereikt heel veel mensen niet. En zoals Newell het ook zegt in het boek over Romans, hij zegt de eerste les die wij moeten leren is dat de mens onverbeterlijk en onherstelbaar corrupt en slecht is. Nou, dat is iets wat hoor je niet zo snel op bepaalde conferenties. Die zeggen dat niet. Maar het is wel de sleutel om vervuld te worden met de geest. Want de geest helpt mij niet. Gebeurt er? Oh ja, maar het gaat wel goed. We kunnen er wel tegen, toch?
Ja,
tuurlijk. Nee, maar de geest is niet gegeven om mij te helpen. Of om mij kracht te geven. Maar de geest is gekomen om het helemaal over te nemen. En de geest van God is een goddelijk persoon die in ons woont. En het is hetzelfde als dat ik ben bijvoorbeeld het gras aan het maaien. En mijn dochtertje die dan 3 jaar is, die zegt, mag ik even helpen? En dan zeg ik, nou is goed, hou maar vast. Dus, en dan denkt ze dat ze aan het gras maaien is, weet je wel. Maar ik doe het. De geest doet alles. En wij mogen leren dat wij in onszelf geen kracht hebben. En daarom heeft het kruis die oude mens uit Adam weggedaan. Daar heb ik er ook nog mee onder gezet. Omdat alle gezondheid hebben. En onze wijsheid en onze kracht en onze inzichten zijn allemaal op dat kruis veroordeeld. En dus zijn we nu een nieuwe schepping. We zijn nog steeds dezelfde persoon in die zin. Maar we zeggen, Heer Jezus, ik kan niks zonder u. Ik kan niet gaan zeggen, ik ga zondag spreken. Nou, ik heb wel een aardig idee, wilt u mij daarbij helpen? Nee, ik ga zondag spreken, ik kan dat niet. Ik heb geen zinnig woord te vertellen. Ik kan wel iets heel theologisch op gaan hangen, maar dat heeft geen vrucht. Dus ik moet het echt van u verwachten. Dat geldt voor alles wat we doen. Als vader kan ik voor mijn dochter niet een vader zijn zoals u dat bedoeld heeft. Dus ik moet door uw geest vervuld worden. Snap je? Want anders wordt het een soort menselijk iets. En als de vrucht van God moet zijn, dan moet het de geest het doen. Maar die les vinden wij moeilijk. Vind ik ook moeilijk.
Afhankelijkheid, hè?
Hè?
Afhankelijkheid.
Volkomen afhankelijkheid. Want dat is juist zo heerlijk. Dat je zegt, Heer Jezus, u bent mijn Heer, maar u woont in mij door uw geest. En die Heilige Geest is het die alles... En dat geldt ook voor de samenkomst. Ook zegt de schrift, blus de geest niet uit. Ga niet als je samenkomt van tevoren al iemand aanwijzen die zegt, nou, ik ga dat wel even voorbereiden deze week. En ik leid de hele dienst. En En de rest zit maar te luisteren. Dat is de geest uitblussen.
Is dat niet een beetje hetzelfde wat Jacob toen zei? Want als hij mij niet aanraakt, dan moet hij ook zeggen van het stukje.
Ja. Dat, ik laat hem niet gaan, tenzij hij mij zegent.
Dat zo'n houding is? Dat
ja, want hij werd ook geslagen. Ja. En God heeft ons op het kruis geslagen. Hij is gezegd, oude mens. En dan zeggen wij, oké, maar ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Nou, dat zeggen we niet zo, maar je kunt het zo toepassen. We leven door de geest. En er zijn meer mensen in de samenkomst, echt waar, die iets te melden hebben. Niet alleen de sprekers die bekend zijn. Ja, maar we durven het niet meer. Kijk, als je samenkomt, dan heb je iemand uitgenodigd, je hebt iets voorbereid, vind ik prima. Maar er zijn meer broeders die iets te melden hebben, echt waar. Die zeggen van, nou wacht eens, ik heb ook een mooi gedeelte. Of ik wil een gebed uitspreken, of ik wil iets delen gewoon van wie de Heer Jezus voor mij is. Dat is de geest. Die wil dat gebruiken.
Maar ik mag dat dus niet.
Nee, klopt. Niet hardop. Niet in de samenkomst. Nee. Niet in de samenkomst.
Als ik het op zondag gewoon kindjes wil vertellen, wel.
Dan wel, ja. Maar ik sta niet toe dat een vrouw leert of gezag heeft over de man. En plus, zoals in alle gemeenten, moeten de vrouwen zwijgen, want het staat lelijk voor een vrouw om te spreken in de gemeente. Want het is namelijk zo dat de man is het hoofd van de vrouw. En de vrouw is onderdanig, zoals ook de wet zegt. Ja, een van die punten van die man was van ja, het oude verbond, dat was nog maar een beetje beperkt. Maar het nieuwe verbond, daar is alles veel meer ontwikkeld. Dus maar dat heb ik gezegd, nee, zoals ook de wet zegt. Zegt 1 Korinthe 14. Zoals ook, dus de hele geest van het Oude Testament is dat de vrouw onderworpen is in een bepaalde positie, scheppingsorde. En de vrouw werd verleid. En toen ze verleid werd, toen bleek dat na de zondeval een aantal zaken toch beperkt werden. Namelijk in de samenkomst van de heiligen. Geen leiding geven of leren. Want ze is daar gevoelig voor, dat die verleidingen. Dus, maar goed, de Heer die ziet het hart. Dus als een zuster in de dienst, in de samenkomst heb ik het over. Hè, want dat profeteren en bidden met hoofdbedekking, dat geldt niet voor de samenkomst. Want de samenkomsten komen pas aan bod in vers 17 van 1 Korinthe 11. Daarvoor gaat het gewoon over het profeteren en bidden in de hele setting van het huis van God, waar je ook bent. Dus, en heeft een ieder iets, dat is de geest. De geest wil ons gebruiken. En bedroeft de Heilige Geest niet, Efeze 4, betekent bitterheid en boosheid. Dat moet ook niet openbaar worden, want dan bedroef je de Heilige Geest. Maar daar gaan we zo nog wel aan het einde iets over horen, over die God van de vrede. Want dit hoofdstuk heeft een geweldige climax, een ontknoping, die mij behoorlijk heeft aangesproken. Dat ik denk van, tjonge, we gaan het zo zien. Waar zijn we nou toch allemaal mee bezig? Ja, toch? Nou, onderaan vers 12 heb ik nog even dik gedrukt. Hè, en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dit is Paulus samengevat. Ja? Zoon van God, ik geloof, Paulus zegt, als ik ergens heen ging, ik was in vrezen en beven, ik vertrouw niet meer op mijn eigen fariseïstische kennis. De Zoon van God, ik waag het niet iets anders te zeggen dan dat Christus door mij gewerkt heeft. Vorige keer gezien. Ja? Nou, dat is ook mijn houding als ik ergens een bijbelstudie moet geven of een spreekbeurt moet houden. Dan hoop ik dat ik zeg, Heer Jezus, ja, ik heb al 100 keer gesproken over dit onderwerp, maar ik kan het niet, weet je wel. Het is niet levend als de geest het niet doet. Snap je? Dan wordt het een bak met stilstaand water. Dan wordt het een gewoonte. En dan zie je ook, dat zie je ook in veel gemeenten en in veel kringen, dat de frisheid en het leven is eruit. Want het is elke week hetzelfde. En sommige samenkomsten kon ik al voorspellen hoe die ging. Mededeling, liedje, bidden, liedje, preek, liedje. Ja, nee, maar dat zou toch anders kunnen? De geest wil mensen gebruiken.
Zo ervaar ik dat dan.
Ja.
Vroeger in de kerk, er zijn natuurlijk een heleboel dingen ook als kind tegen mij gezegd.
Ja.
Maar waarvan je dan denkt van, dat je later pas eigenlijk je ogen open gaan wat er tegen je gezegd was. Zo'n gewoonte wat er werd gedaan.
Ja.
Het alleen al over de zee gehad.
Ja.
Op een gegeven moment weet je niet meer wat er gezegd wordt.
Nee. Nou, ik heb daar veel moeite mee. Ik heb veel moeite met de Heere zegen die mij behoeden. En dan laat ze aan. Dan denk ik van ja, maar dat heeft hij allemaal al gedaan, jongens. Kom op. Dat is een zegen voor Israël. Als zij straks de hoge priester uit de hemel zien komen.
Ja, ik kwam dus ook in de traditionele kerk. Je denkt toch ook dat.
Ja. Dan zal Christus die woorden uitspreken over zijn volk. Hè? Priesterlijke zegen, maar niet over ons. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. We hoeven geen zegen te ontvangen in die zin. Dus nou ja, goed, maar dat is een detail. Ja? Het is gewoon belangrijk dat we door de geest gaan leven weer. En dat we nu vandaag, in deze tijd, belijden, ons verootmoedigen over het feit dat we dat niet gedaan hebben. En dat we een traditie hebben opgebouwd. En dat we een hele hoop dingen daarmee hebben weggegooid. Maar kijk naar deze man, vers 23. Maar nu ik in deze streken geen plaats meer heb. Ongelooflijk. Was iedereen bekeerd? Nee. Waren dan alle heiligen volwassen in het geloof? Nee. Maar deze man had gewoon een verlangen, een ongekende drive om te gaan naar plaatsen waar de Heer Jezus nog niet genoemd was. Hij ging niet in discussie, hij ging niet eindeloos debatteren met iedereen. Hij bracht Christus, take it or leave it. Duidelijk in de kracht van de geest, in de kracht van wonderen en tekenen, hebben we vorige keer gezien, vers 19. En zij die zich bekeerden, die gaf die onderwijs, die gaf die een stuk stabiele grond. Soms oudste aanstellen na een tijdje. En dan ging hij weer verder. En zo ging hij rond. Mooi, hè? Maar dan zegt hij, ik heb sinds vele jaren verlangen tot u te komen. En dan heb ik heb daaronder gezet, ons land is inmiddels bereikt met het evangelie, evenals vele andere landen, waar we nog steeds zendelingen heen sturen. Is dat nodig? Als een plaats, een land al bereikt is met het evangelie. Wat je wel kan doen, is mensen erheen sturen om die gemeenten op te bouwen en te ondersteunen. Dat is wat anders, hè?
Ja.
Maar wat zegt hij? Ik heb een groot verlangen om tot u te komen. Ja, mensen, laat het nou eens even tot je doordringen. Hebben wij dat verlangen ook om onze broeders en zusters te ontmoeten? Want ze zijn leden van ons eigen lichaam. Van onszelf, want we zijn leden van zijn lichaam. En dat verlangen was omdat hij hen wilde bevestigen en wilde grondvesten. En hij wilde ook bemoedigd worden door hun geloof. Maar dat verlangen. Ja? Hij was dus een prediker, een apostel en een leraar. Maar ook wij behoren een dergelijk verlangen te kennen. Onze broeders en zusters ontmoeten door hen opgebouwd te worden en hen op te bouwen. We zijn vaak zo lauw omdat we die omgang niet kennen. Want ga nou maar eens uit je eigen leven na. Wanneer heb je de meest vruchtbare geestelijke ervaring? Als je met broeders en zusters bent. En niet als je in je eentje op je zolderkamer met je Bijbel zit. Dat is ook wel fijn. Maar dat is toch een heel ander verhaal. Ja, toch? Ik had vorige week voor het eerst een broeder ontmoet die hier sinds kort woont. Een jonge man. En dan heb je even een gesprekje van een uurtje. En dan gelijk zie je weer die verbondenheid. En je ziet gelijk weer, dan ben je weer verfrist en verkwikt. Want je ziet iets in iemand anders van Christus. Die ook datzelfde verlangen heeft als dat wij hebben. En een gemeenschap is belangrijk. De Satan weet dat. En afgelopen jaar zijn heel veel gemeenschappen uit elkaar gevallen. Vanwege angst en begrijpelijke redenen allemaal. Maar waar bleek toen de volharding uit om elkaar toch op te zoeken? Ik zeg het ook tegen mezelf. Nou, ik ben eigenlijk bijna vanaf het begin, maar de eerste maanden waren natuurlijk een beetje onzeker. Maar daarna heb ik wel een beslissing gemaakt dat de geestelijke omgang en de omgang met mensen belangrijker is dan dat ik besmet word met iets waar ik toch niet dood aan ga. Dus ik heb dat gewoon en volhouden. Gewoon mensen opzoeken. gewoon mensen huggen of vooral over de Heer Jezus spreek. Ja?
Mag ik dat vragen?
Ja?
Je zei net over apostel, hè, dat wij dat niet zijn.
Nee.
Maar hier staat, hij was naast prediker ook een apostel en een leraar. Dat gaat toch over Paulus?
Ja. Ja, dus?
Sorry?
Waarom is hij apostel? Wat is je vraag?
Wat is je vraag precies?
Ja, hoe dat zit.
Hij is apostel.
Paulus is een apostel.
Omdat hij
de Heer gezien heeft. Je moet even goed begrijpen.
Ja,
er zijn...
nee, daarom vraag ik het nog even. Ik denk, moet er wel even bij blijven.
Je hebt twee typen apostelen. Je hebt de type apostelen. Barnabas werd uitgezonden. Handeling 13. Door de gemeente. Dat is een uitgezonden, is ook een apostel. Dus hij wordt ook apostel genoemd. Maar een apostel in de zin van door de verhoogde Heer of de aardse Heer uitgezonden, letterlijk, dat is heel anders. Dat waren er maar 13. De 12 plus Paulus. Dat is een speciaal niveau. Die hebben het fundament van de gemeente gelegd. Maar als je uitgezonden wordt door een gemeente, uitgezonden, dan ben je in feite een apostel in de zin van een uitgezondene. Je wordt door je gemeente uitgezonden om in China een gemeente te ondersteunen of weet ik wat. Dan kan je zeggen, ik ben in het Grieks een apostel, een gezondene. Maar je bent natuurlijk niet een apostel in de Bijbelse zin van het woord. In 1 Korinthe 9, ben ik geen apostel, heb ik niet de Heer gezien. En toen zei die vrouw dus van de week, ik heb ook Jezus gezien. Ik geloof niet dat vandaag mensen de Heer Jezus kunnen zien. Ik zeg het een beetje stellig. Omdat ik 1 Korinthe 1 zegt, hij heeft door de dwaasheid van de prediking heeft het hem behaagd nog enige te redden. Door de dwaasheid van de prediking. Het zou best kunnen dat er een bepaalde wijze van de Heer is met allerlei bepaalde mensen. Daar hou ik mijn vingers verder vanaf, van moslims of weet ik wat. Dus maar over het algemeen zien wij hem niet. Ja?
Ik denk dat vandaag mensen zich apostel noemen om over de groep te gaan staan, dat de Heer extra openbaringen heeft gemaakt.
Ja.
Dus de apostelen die vandaag de dag in de wereld rondgaan, die hebben altijd wel een extra verhaal buiten de Bijbel.
Ja, zeker. Dat is ook heel. Dat moet je ook toetsen. Iemand die zichzelf apostel noemt, is sowieso natuurlijk al verdacht.
Het gaat vaak gecombineerd. Hè?
Ja.
Of ze zijn in de hemel geweest, of ze met de Heer Jezus geknikkerd.
Het
gaat zover in die taal.
Ja. Ja, maar Paulus zegt in 2 Korinthe 12 natuurlijk van dat hij niet wilde roemen in dat soort dingen. Mm. Dat is ook het kenmerk van apostel. Hij roemt in zijn zwakheden. Omdat elke gelovige in zwakheden zich herkent. Maar niet in al die geweldige verhalen. Oké. Okay.
Hij werd gedwongen dat te zeggen.
Ja, vers 24. Hij zegt, ik heb een groot verlangen om tot jullie te komen en ik zal komen wanneer ik naar Spanje reis. Hij is naar mijn weten nooit in Spanje aangekomen. Dus dit is de fine line between geloof en Gods wegen. Wij hebben vaak een idee en God gaat toch een andere weg. Ja? Hij is gekomen in Rome, maar als gevangen. Maar het woordje wat hier staat, komen, en dat hier staat gewoon komen, maar dat is een uitdrukking die een beetje te vergelijken is met de Heer Jezus, waarvan staat zijn gezicht, hij had zijn gezicht vast besloten, gewend om naar Jeruzalem te gaan. Lucas 9 vers 51, dat vast besloten, dat is hetzelfde wat hier staat. Hij zei te moeten voortgaan, Lucas 13 vers 33. En er staat ook nog geschreven, de zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is. Zie je dat? Paulus had zo'n vastbesloten blik om naar Jeruzalem te gaan, handelingen, maar ook om naar Spanje te gaan en naar Rome vooral. Ik weet niet of wij ook zo'n koers kennen. We hebben natuurlijk allemaal onze banen, we hebben allemaal onze verantwoordelijkheden. Niet iedereen heeft een speciale bediening in die zin, wat heel uiterlijk is. Maar hebben wij wel een vastbesloten koers, een vastbesloten idee van dit is wat ik in mijn leven nog wil. Ik wil zoveel mogelijk mensen bemoedigen, ik wil zoveel mogelijk mensen onderwijzen, ik wil, weet ik veel, Bijbels brengen naar Rusland of, nou ja, zoals jullie doen, kleding of ondersteuning. Wat is je focus?
Wat ik wilde, doet het ook helemaal niet, hoor.
Wat zeg je?
Wat ik wilde, doet het ook helemaal niet, hoor.
Nou, maar Paulus wilde het wel, hè, zegt hij hier. Want ik hoop, enzovoort. En hij zegt ook even verderop. Nu reis ik naar Jeruzalem. En dan zegt hij verderop in vers 28, als ik het goed heb. Ik zal via Spanje naar u gaan. Dus hij heeft wel een plan, hè? Dat bedoel ik eigenlijk. Het gaat er niet om wat hij wilde, maar hij had door de geest verlangens. En dat bedoel ik eigenlijk.
Ja. Ik zeg heel graag, hier ben ik. En ik wat wil voor u. Ja. Zeg het maar.
Ja, dat is mooi.
Hmm. En dan had ik als ik niks hoorde of niks weet, voel ik nogal volgende dingen doen.
Ja, nee, dat is ook heel gezond.
Ja, daar ben ik heel nuchter in.
En dat was Paulus ook wel. Maar ik bedoel eigenlijk van, heb je een bepaalde missie, ja, of een verlangen in je leven. Voor mij is dat gewoon, ik wil gewoon die Bijbel zo goed mogen kennen. En ik wil zoveel mogelijk mensen, als de Heer het wil dan, hè, en toestaat, om zoveel mogelijk mensen bij de Heer te brengen, in de hemelse Christus, mijn bediening op die manier vormgeven. En hoe dat en waar dat is, ja, dat weet ik niet precies.
Ja, ik ga dus nog steeds de straat op, dus dat is wel dan, ja.
Dat denk ik, ja. Hoe gaat het eigenlijk met je straatwerk?
Ze worden steeds onverschilliger.
Ja? Want hoe lang doe je dat al?
Vanaf 2003.
Nou, dat is dus, al bijna 20 jaar. En je ziet een verschil al in die...
Ja, net vooral de laatste jaren.
Ja. En heb jij een idee hoe dat komt?
Ja, misschien ook met die corona. Nou.
Ja.
Dit is helemaal niks van de hele.
Ja. Ja, het is wat, hè.
Heb je dan minder gesprek ook met die mensen? Minder mensen die bereid zijn met gesprekken?
Nou, dat trekt niet, want je hebt altijd wel weer gesprekken bij, altijd wel weer mensen bij die ze inderdaad wel willen luisteren.
Okay.
Ja, dus die heb je ook altijd wel.
Okay.
Want ze wel
ja, ik merk het ook, ja. Dat, wij moeten echt niet vergeten dat ons land is een land op zijn retour, hè. Het christendom is eigenlijk verkend, het is omarmd en het wordt weer van hen geworpen. Dat is echt zo. Heb ik het even over de algemene sfeer. Je hebt individuele mensen, zoals mijn schoonvader had nog nooit van zijn hele leven de Bijbel gehoord. Dus ik heb hem wat dingen verteld. Nou, hij wist niet eens het verschil tussen het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Dus dat heb je ook. Maar God handelt ook met een land in de sfeer waarin ze om zijn gegaan met zijn evangelie. Je zag bijvoorbeeld in Handelingen dat de gelovigen in Berea waren edeler dan die van Thessalonica, de Joden dan. Want ze gingen na of de schriften, of dat wel overeenkwam met de schriften, maar dat geldt dus niet voor elke plaats, snap je? Dus, en wat ik ook heb geleerd is dat, ja, het geweten raken een heel ander punt is dan een discussie. Ja, ik geloof in evolutie. Ja, nee, maar de Bijbel zegt dit. Maar in de aardlagen. Dus daar kwam je een discussie uit. Maar je raakt het geweten van iemand niet.
Niet in discussie.
Nee, en het geweten wordt geraakt door het oordeel aan te halen. En dan zeggen mensen ook nog van, ja, ik zie wel, dat is jouw mening. Maar goed, ik krijg vaak, ken jij Jan van den Berg? Of hoe heet hij ook weer... ja, zo heet hij toch? Die evangelist in Amersfoort, Nijkerk. Dan krijg ik altijd zo'n een verslag van zijn gesprekken.
Dat hij niet in de Heer Jezus
geloofde. Wat?
Dat hij niet in de
Heer Jezus. Jawel, hij is evangelist. Bij Naarhaus, ken je dat? Naarhaus?
Ja,
en daar, hij stuurt altijd zo'n verslag van gesprekken. En dan heb je altijd dezelfde. Er was iemand geïnteresseerd en ging er nog eens over nadenken. Dus dat niveau zit je dan, hè? Maar niet van, ze werden dieper in het hart getroffen en zeggen, wat moeten we doen? Dat kom je bijna niet meer tegen in Nederland.
Dat kom je niet tegen,
nee.
Ik heb wel een vrouw van de week die... ik dacht ook dat ze een beetje geboren mens werd, zoals deze ook wel horen. Dat ging ze ook wel vanuit ook wel. En die was nou... Was een dame was dat ook. En toen was ik even kunnen spreken. Ik vertel dat lukt natuurlijk. Als je ook broeders of zusters tegenkomt.
Ja.
Dus op een gegeven moment liet ik uit mijn mond vallen. En het is wel afschuwelijk, hè, dat er nog heel veel kerken met een regenboogvlag op de
toren. Ja.
Dat is toch helemaal schitterend. Dat moet toch gewoon.
Ja, oh ja, oh.
Je moet toch gewoon van allemaal blijven. Want iedereen is toch welkom.
Oh, ja.
Je zegt, ik ben theorie aan het studeren. Ik ben voor dominee, dan ben ik dominee.
Ja.
Ga nou, man.
Ja.
Je vertelde net dat... dat je een weet geboren wees, maar toen zit je mij wel uitkijken, maar niet rechtstreeks naar de helder gehad als je zo verder gaat.
Ja.
Zet ik hem jou gewoon niet in de discussie zeggen. Ik zeg, net als hoe ik niet, zit die mooie babbel eens gelezen.
Ja. Ja, ja, ja.
En toen droop ze af.
En toen in de wedstrijd. Ja, ik ben altijd heel radicaal.
Heel goed, jongen. Dat was de Heer ook. Als,
ja,
als het maar een liefde is. Ja? Er staat in vers 24, zal ik komen wanneer ik naar Spanje reis. Zijn koers was Rome en in Spanje was het evangelie nog niet gebracht, dus hij kon dit wellicht combineren. En er staat, let op, want ik hoop op doorreis u te zien en door u daarheen voortgeholpen te worden. Zie je dat? Het is ook erg belangrijk dat we elkaar voorthelpen. Kijk, een evangelist, een leraar of weet ik veel wie, kan dat niet in zijn eentje. En het is natuurlijk super fijn als er een gemeente is of een groepje die zo'n persoon voorthelpt via gebed. Dat ging via financiën, maar ze stonden ook vaak een broeder met hem mee. Dus Paulus was helemaal niet alleen. Hij werd wel door iedereen in de steek gelaten uiteindelijk. Maar er waren altijd nog wel trouwe mensen die aan hem dachten en die hem voorthielpen. Dat vind ik mooi. En dat is vandaag ook. En ik kan dit werk ook niet doen als ik niet word voortgeholpen door een paar mensen. Die hopelijk dat met gebed ondersteunen, maar ook financieel. Maar ook dat je eens een gesprek hebt of zo. Of met mijn thuisfront heb ik natuurlijk wekelijks contact mee. En dan zijn de vragen van hoe is het met je werk en hoe gaat het geestelijk. En heb je nog wat bijzonders meegemaakt of zijn er nog mooie dingen gebeurd. Snap je, dat heb je gewoon nodig. Dat hebben wij jullie ook nodig. Je kunt niet in je eigen bubbeltje gaan blijven zitten. Er staat ook wanneer ik eerst enige mate van u genoten heb. Zie je dat? Dat is een mooie. Enige mate, want hij wist dat het niet lang kon zijn. Maar ja, genieten wij nog wel van elkaar, weet je wel. We zijn in zo'n individualistische tijd terechtgekomen. Het is niet te geloven gewoon. Men denkt dat een online samenkomst, dat zo'n beetje...
Afschuwelijk.
Ik vind het verschrikkelijk. Ja, toch?
Er staat geen alleen in de Bijbel.
Nee. Ja, mooi is dat, hè?
Ja, het is voor ik vind het ook hoor, maar het heeft ook wel weer kansen voor mensen die wat moeilijk op de been zijn en zo. Die dan,
ja, maar met ja, snap ik wel, lieverd, maar wat voor kansen zijn dat dan?
Nou, als ik naar mijn eigen moeder kijk, die fysiek heel erg ineens achteruit gaat met lopen en zo. Dan vind ik het wel fijn dat als ze niet opgehaald kan worden door iemand, dat zij wel die dienst kan worden. Dat vind ik wel fijn, dat vind ik wel een kans.
Dat is een kans, maar kijk, ja, ik zeg dat even een beetje gevaarlijk, maar een samenkomst...
Je zeg maar ja. Hoor, ik kan het wel hebben.
Ik vind het ook bijzonder... Dat via de techniek kan. Maar een samenkomst is niet iets om te volgen of zo. Maar het is iets om deel aan te hebben. Snap je? En natuurlijk, de Heer werkt alles uit ten goede. Dus ik zou dat zeker niet veroordelen.
Maar goed, stel je voor dat je afhankelijk bent van je bed of zo.
Ja.
Het is toch een kans nu? Vroeger hadden ze het niet.
Tuurlijk. Nee, maar ik wil dit helemaal niet wegdoen. Maar ik wil juist het positieve benadrukken. Dat de gemeenschap is elkaar opzoeken. En we hebben nu een jaar gehad waarin eigenlijk een toetssteen werd neergelegd in de gemeente. Wat ga je nou doen als dit gebeurt? Ga je nou allemaal thuis zitten en heel makkelijk deze gemeenschap van elkaar genieten, elkaar bemoedigen, versterken? Ga je dat allemaal overboord gooien? Ja dus. Heel veel mensen zeggen ja, tuurlijk. Pff, want ik wil niet ziek worden. Nou blijkt, ontzettend veel dingen blijken er niet te kloppen. Gaan we maar niet over hebben. Maar we zijn eigenlijk super bang gemaakt. En ik ook. Absoluut. In het begin zeker. Maar ik heb van een paar broeders. Onder andere dus die broeder waar jij net aan refereerde. Heb ik een paar dingen geleerd. Geloofsmoed. Hè? Dat is toch moed wat hij zegt?
Ja.
Is prachtig. Kun je wel zeggen na sommige dingen. Oké, maar de hele geest van zijn boodschap. Desiree. Uwa Mahoro. Bijbelsebron.nl is gewoon een geest van moed. Gaat het ons nou om onszelf of gaat het ons nou om wat de Heer van ons vraagt? En iemand opbouwen in het geloof, iemand versterken is tot eer van de Heer Jezus. En dat heeft een eeuwigheidswaarde. Ja. Worden dan niet mensen ziek? Er zijn mensen ziek geworden. Er zijn mensen, onder andere in... Had jij dat doorgestuurd van Wit-Rusland? Die gemeente daar? Die voorganger was toch overleden of die evangelist? Had jij dat doorgestuurd of was jij dat niet?
Ja, dat was toch zo'n evangelist in Rusland die al die ziekenhuizen, ja. Die mensen voorbij
ging. Ja, niet zo overleden.
Nou, maar niet in Wit-Rusland. Maar
Rusland. Dat was wel, Rusland, ja. Rusland. Ja, nou, dat is dapper. Ja. Dus Paulus zegt, ik wil van jullie genieten. En ik word door jullie voortgeholpen. Vers 25, maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. Want hij had namelijk een genade gekregen, dat zo wordt het genoemd in 2 Korinthe 8 en 9. Een financiële bijdrage van de gemeente in Achaïe en van de gemeente in Macedonië. Dat zijn twee provincies. Die hadden allemaal vanuit hun eigen hart een bijdrage voor de arme mensen in de arme gelovigen in Jeruzalem. En ik heb daar gelaten 2 onder gezet, vers 10. Alleen moesten wij de armen gedenken, dus de apostelen en hij, Paulus, wat ik mij daarom ook beijverd heb te doen. Er staat in vers 26, wat Macedonië en Achaïe hebben goedgevonden een zekere bijdrage te doen voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn. Nou, ze gingen niet inzamelen voor de arme mensen van hun eigen omgeving, of de arme mensen, weet ik waar, maar ze deden het voor de gelovigen. En als je even naar 2 Korinthe wil gaan, 2 Korinthe 9, ik dacht dat het 9 was. Zo, die heeft haast. Vers 1, want wat de dienst aan de heiligen betreft, dus dat zijn de heiligen in Jeruzalem, is het overbodig dat ik u schrijf. Want ik ken uw bereidheid, waarom ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Achaïe sinds verleden jaar gereed is en uw ijver heeft de meesten aangespoord. Maar ik heb de broeders gezonden, opdat onze roem over u in dit opzicht niet ongegrond blijkt. Opdat u, zoals ik gezegd heb, gereed bent, opdat niet misschien als er Macedoniërs met mij komen en zij u niet gereed vinden, wij, om niet te zeggen u, beschaamd worden in dit vertrouwen. Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen vooruit tot u te gaan en u tevoren beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen. Dus die zegen, dat geld wat ze van tevoren hadden klaargelegd, dat zorgde Paulus voor dat hij met bepaalde broeders dat zou gaan brengen naar de heiligen in Jeruzalem. Ja? Er staat ook, even kijken in vers 5. Het is gereed als zegen en niet als een afgedwongen gave. Nou, dat is wat vandaag dus wel gebeurt. Hè? Een afgedwongen gave. Je moet je tiende geven en er wordt voortdurend over geld gepraat. Maar zij hebben dat uit hun eigen hart. Kijk maar in vers 7. Laat ieder geven nadat hij zich in zijn eigen hart of in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedig gever lief. Ja.
Hij staat in plaats van afgedwongen.
Ja.
Als een gierigheid te
geven. Oh ja. Kan ook.
Ik zal er scherper op afgenomen, ja. Is dat kan een ander je opleggen.
Ja.
Gierigheid, dat is het uit je eigen hart.
Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, mooi dat je het even toevoegt, ja. Dus, die bijdrage voor die armen in Jeruzalem, daar spreekt Paulus heel erg fijngevoelig over. Die bijdrage of handreikening is gemeenschap, of koinonia.
Doe je daar ook mee, want ik hoor daar iets in, dat als je bijvoorbeeld, er is een overstroming of een tsunami of een weet ik van wat,
ja,
een
klopt.
Haiti, of weet ik wat, dat we daar dan niet voor hoeven te geven.
Nou, wat je zegt, dat zie je inderdaad nergens in de schrift, nee. Nee.
Volgens mij staat het zelfs wel ergens in de schrift, juist mensen van de gemeente moet ondersteunen,
ja.
In plaats van de wereld.
Nou, dat bedoel ik ook. Dat bedoel ik ook.
Niet de wereld.
Nee. Niet de wereld.
Nee. Nee. Ja, dus de je geld is ter beschikking aan de gemeente. Aan de heiligen. En dat zijn er een heleboel. Onder de grondse kerk of weet ik wat. Maar zij die arm zijn. Zij die dus behoeftig zijn. En nou, dat is dus wat zij deden. Uit hun eigen hart. En ze waren niet rijk. Dat kun je lezen in 2 Korinthe 8. Als ik mij niet vergis. Hij moest daar wel een aantal vermaningen voor uitspreken in 2 Korinthe 8 en 9, maar dat verzwijgt hij hier.
Er wordt ook lokaal mee bedoeld, wat dat voornamelijk voor jouw lokale situatie ook is.
Hoe bedoel je?
Nou, geven aan armen en dergelijke, dat is namelijk voor lokale mensen.
Ja, daar kom ik zo op. Ja. Want de heilige is een benaming die wordt gebruikt voor de mensen in Jeruzalem. En het evangelie kwam natuurlijk via en uit en door de Joden. Het heil is uit de Joden. Wat natuurlijk wat anders is. Dat zij nu als Israël zijn een speciale plek of een speciale status voor God bezitten. Want dat bezitten ze niet. Ze zijn niet nu. Ze worden nu niet openlijk erkend als Gods volk. God regeert en God gaat zijn weg met hen. En God zal niet toestaan dat ze worden weggevaagd. Dat ben ik van overtuigd. Maar ze staan nu op dezelfde voet als alle andere zondaars. Maar het evangelie is wel uit de Joden. En dus die zegen die uit de Joden komt, die werd door die heidenen erkend. En dus zegenden zij hen met hun stoffelijke bijdrage. Snap je? En dit is nou precies, deze daad van liefde is wat de Heer Jezus zegt in Johannes 13, vers 35. Hieraan zullen alle weten dat u mijn discipel bent als u liefde onder elkaar hebt. Nou, wat was nou deze liefde? De liefde van de gelovigen in Achaïe en Macedonië werd tot uitdrukking gebracht in hun financiële bijdrage aan de heiligen in Jeruzalem die ze niet hadden gezien of kenden. Maar zo functioneerde dat gewoon. Ja? En in 2 Korinthe 8, kijk maar even mee, ik vind het zo bijzonder mooi dit. Nederlanders zijn vaak wat minder met geld geven bezig dan Oosterse mensen. Het is wel duidelijk. 2 Korinthe 8, daar zien we in vers 1. Maar wij maken u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat onder veel beproeving van verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun diepe armoede overvloedig zijn geweest in de rijkdom van hun liefdadigheid. Want ik getuig dat zij naar vermogen en bovenvermogen uit eigen beweging ons met veel aandrang smeekten om deze gunst in de gemeenschap in de dienst aan de heiligen. Dus ze gaven zichzelf eerst aan de Heer, daarna aan ons enzovoort. Dus ze hebben gesmeekt om dit aan de heiligen in Jeruzalem over te brengen. Terwijl ze zelf niet zo rijk waren. Moet je even laten bezinken dit. Dit is de liefde. Dit is de liefde van de gemeente onderling. Die vandaag er niet meer is. Want wij zijn allemaal onafhankelijk, hè? Want die noemt zich baptist en die noemt zich zo. En die hebben allemaal een eigen bestuur, een eigen oudstraat. Niemand kent elkaar. Terwijl de schrift zegt, nee, de gemeente die te Ermelo is, bestaat uit alle gelovigen te Ermelo. En dat als er nou helemaal geen verval was geweest, hadden we vandaag in Ermelo allemaal huizen gehad met verschillende groepen. En over al die mensen waren oudsten aangesteld in Ermelo. Of aangesteld door de Heilige Geest. En zo was het geweest. Maar we hebben nu 2000 jaar lang een zootje van gemaakt. Dus ja, dat we alle gaven van Ermelo ten behoeve van de Heilige in Jeruzalem, dat kan al helemaal niet meer, joh. Want gemeente A heeft 2 miljoen uitgegeven aan een kerkgebouw. En gemeente B geeft het uit aan, weet ik wat allemaal, hun eigen zendelingen. Ja, weet ik veel. Zo gaat het gewoon. Dus ook hierin zien we dat het een beetje mis is gegaan. Maar we kunnen nog wel individueel denken. En dan kom ik op jouw vraag. De gelovige Joden, nou die kennen wij niet persoonlijk. Ik ken ook geen gemeente in Jeruzalem waarvan ik zeg, nou, dat zijn betrouwbare mensen. Ik zou het niet weten als ik eerlijk ben, maar het zou misschien wel moeten. En B, inderdaad, broeders of zusters, lokaal of ergens anders, waarvan je denkt, hey, die mensen hebben het echt zwaar. Financieel, als gemeente ondersteunen wij die. Of individueel, maar vaak gaat het samen. Hè?
De CGI, hè? Dat is een organisatie die dus de beleidende Joden daar in Israël helpt. Hè?
Ja? CGI?
Ja.
Kijk.
Gemeentehulp Israël.
Aha. CGI, ja. Nou, dat is... Gemeentehulp Israël, ja. CGI.
Nou, tik het maar in, dan kom je zelf tegen.
Nou, dan kunnen we daar met z'n allen iets mee doen.
Ja.
We gaan even pauzeren. Want we gaan straks verder en de tijd gaat alweer snel. Vers 27. Want zij hebben het goed gevonden en zij zijn hun schuldenaars, want als de volken aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, zijn zij ook schuldig hen met de stoffelijke te dienen. Ja, wij zijn dus als gelovige heidenen de Joodse gemeente, de Joodse gelovigen, schuldig om aan hen te denken, voor hen te bidden en het evangelie aan hen te brengen, natuurlijk aan de ongelovigen, maar vooral de goederen. Ja, in hoeverre dat vandaan nog gebeurt, je hebt net een mooi initiatief gegeven in die website, dus zullen we eens even naar kijken. Maar het betekent dus niet dat onze roeping aards is of dat onze verbintenis met Israël is. Dat is het niet, in die zin. Maar ze zijn beide tot één nieuwe mens geschapen, de gelovige Joden en de gelovige heidenen. Er is dus vandaag, ik benadruk dat nog een keer, niets Joods aan het evangelie. En dat neemt ontzettend snel toe. Mensen die het over Yeshua, Mashiach hebben en allerlei Joodse rabbijnen uitnodigen. Nou, dat klinkt allemaal heel wijs, maar we moeten bij Paulus zijn. Hij is de apostel van de heidenen, van ons vooral. Ja? Maar ze betoonden hun liefde, ze hebben het goed gevonden, maar ze waren ook schuldenaars. Het was hun verantwoordelijkheid om die giften over te brengen aan Jeruzalem. En zo behoren wij de Joodse geloven eigenlijk ook te ondersteunen. Ik doe dat zelf niet, eigenlijk. Maar naar aanleiding van deze studie zal ik eens eventjes goed over nadenken of dat misschien wel een idee is om dat via die website of via die mensen te doen daar. Ja, toch?
Je zegt wel opdracht eigenlijk.
Ja, klopt. Algemeen gesproken behoren wij stoffelijk die mensen te ondersteunen die ons geestelijk goederen meedelen. Ja, dus, en dat zegt Galaten 6 ook, vers 6. Laat hij die in het woord wordt onderwezen, hem die onderwijst van alle goede dingen meedelen. Het is natuurlijk gevaarlijk als ik dat zelf zeg. Dat is een beetje voor eigen parochie te preken. Maar het is gewoon een algemeen beginsel. Ja, vandaag is dat natuurlijk helemaal vervangen door vaste loondiensten. Hè, dominees die krijgen gewoon een salaris en het... voorgangers van de evangelische gemeente krijgen dikke salarissen soms ook, hoor. Echt niet normaal, joh. Dus ik weet niet of dat nou helemaal de bedoeling is. Maar zij die zaaien in geestelijke dingen mogen dus ook oogsten in de stoffelijke. En in 1 Korinthe 9, vers 11, staat dat letterlijk. 1 Korinthe 9, vers 11. Er staat, als wij voor u het geestelijke hebben gezaaid, is het iets groots als wij het stoffelijke van u zullen maaien. Nou, Paulus accepteerde niet van alle gemeenten geld, zoals de Thessalonicenzen, dat was een jonge gemeente, en hij wilde niet dat zij hem ondersteunen, want dan zouden zij misschien een beetje te veel afhankelijk worden van hun geven. Dus dat ze hem een beetje zouden claimen, of, snap je? Het moet wel een beetje een gezond motief zijn als je iemand ondersteunt. Nou.
Waar zegt Paulus dat hij ook zelf de arbeid heeft gezocht om te maken? Waar zegt hij dat? Dat zegt hij ook in relatie dat hij onafhankelijk wil zijn van...
Ja, in sommige situaties. Mm-hmm. Hij heeft tenten gemaakt in Thessalonica om aan te geven, ik wil niet ondersteunen voor jullie, anders ben ik niet meer vrij in wat ik kan doen. Want dan hebben jullie echt het idee dat ik door jullie gekocht wordt of zo. Als ze een jongen in het geloof zijn, weet je wel. Wil daar ze niet aan zichzelf ongezond verbinden. Maar Filippenzen accepteerde de giften van de Corinthiërs. Filippenzen vond hij, ja, Filippenzen 2. Ja. En dat geldt natuurlijk voor ons ook. Dat wij, met name de laatste jaren, zien we gewoon veel meer ondersteuning vanuit mensen die gezegend zijn door het onderwijs. Dan dat het van daarvoor was het veel meer van, ja, vanuit een soort sympathie, weet je wel, leuk. En, maar de laatste jaren is het echt meer van, ik ben echt gezegend en dus betaal ik dat zo uit en wil ik mijn dank. Nou, en wij zouden het vijf en als dat wat structureler zou zijn. Maar het is natuurlijk, als het individueel een keer een gift is, is het ook wel hartstikke mooi. Dus je hebt verder niet te klagen, hoor, daar gaat het niet om. Vers 28. Nadat ik dan dit volbracht en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik via u naar Spanje gaan. Dus dat is allemaal plannen. Hij maakt plannen. En Jacobus zegt natuurlijk van, jongens, je moet niet te veel plannen maken, want ja, voor hetzelfde geld ben je er gewoon niet meer. Weet jij veel, de Heer beschikt. Maar dit is meer een soort, wat ik al eerder zei, een soort voornemen in zijn geest. Maar het ging toch allemaal weer anders dan hij dacht. Want hij ging wel naar Rome, maar hij kwam eerst in een schipbreuk terecht. En via Spanje, dat is helemaal niet gebeurd, want hij ging rechtstreeks als gevangene naar Rome toe. Vers 29. En ik weet dat als ik tot u kom, ik in een volheid van zegen van Christus zal komen. Ik heb gezegd daaronder van, hij wist dit, ik weet. Maar hoe kwam hij dan in Rome? Nou, als gevangene, en hij heeft in bepaalde personen, Onesiphorus, heeft hij een geweldige verkwikking gevonden. In Rome was het niet makkelijk. Hij werd dus voorgeleid en zo. Maar hij kon daar de heerlijkheden van de Heer Jezus in vier brieven, en vooral de brief aan Efeziërs is natuurlijk uit die periode van zijn gevangenschap. Die volheid van de zegen, die zijn we allemaal een beetje kwijt. Want kijk nou maar eventjes naar de meeste kerkelijke preken. Dan heb je de kerken die het elke week over bekering hebben. Nou, dan zit je tegen een zaal te praten waarvan je zou zeggen, dat zijn toch gelovigen, maar ze hebben het elke week weer over, je moet je bekeren en je moet je bekeren. Dan heb je nog de kerken die weten van vergeving van zonden, maar niet wat hier staat, volheid van zegen. De raad van God, zijn welbehagen, zijn hart, dat Christus ons leven is, onze kracht is, dat we in hem voleindigd zijn. Dat zijn allemaal zaken die Paulus mijn evangelie noemt. Romeinen 16, vers 25, de verborgenheid, de hele raad van God. Dat God dus nu al de mens die gelooft, heeft volkomen losgemaakt van Adam, van onze verantwoordelijkheden, om ook maar iets voor hem te betekenen en voor te stellen. En hij heeft ons in zijn zoon geplaatst, in de hemelse gewesten gezet, voor zijn aangezicht, als geliefden en heiligen en geroepen heiligen. En we hebben geen enkele verantwoordelijkheid meer naar onze oude mens om iets voor te brengen. Maar nu hebben wij een verlangen vanuit de Heilige Geest om hem gehoorzaam te zijn. Zoals een kind wat nog jong is, onder de wet leeft. Je mag niet, pas op, kijk uit. En als het kind volwassen wordt, vanuit zijn eigen beweging de ouders gehoorzaam. Dat is een heel groot verschil. Dat laatste is uit liefde en het eerste is vanuit puur, ja, het is nog een jong kind, dus je gaat niet van een kind van twee verwachten dat hij al snapt dat hij niet bij de keukenlaar met de messen moet komen, weet je wel. Maar als volwassen kind, puber of opgroeiend kind, is die gehoorzaamheid gewoon heel anders. Dat is vanuit liefde, dat is met ons ook zo. We zijn ontslagen van onze verantwoordelijkheid als kleine kindjes onder de wet, maar we zijn nu in Christus geplaatst. En daar hebben we een groot verlangen gekregen om de Heer te gehoorzamen. Maar omdat wij altijd weer geneigd zijn naar onze eigen staat te kijken, zijn we soms een beetje teleurgesteld en ontmoedigd. En dat is het evangelie aan de Romeinen. Het is niet nodig, er is geen veroordeling in Christus. Hij ziet ons ten alle tijden aan als geroepen heiligen in zijn zoon. Dat is heerlijk. Nou, waar gaat het daar nog over? Dat is die volle zegen. Ja, toch?
Ja.
Amen. In Filippenzen 1 lezen we dus hoe dat uiteindelijk die volle zegen is gekomen. In vers 12. En ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veel eer tot bevordering van het evangelie hebben gediend, omdat in het hele pretorium en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En dat de meesten van de broeders in de Heer vertrouwen hebben gekregen door mijn gevangenschap. Om des te overvloediger het woord van God zonder vrees te durven spreken. Wat een volheid, hè? En bovendien lezen we in Filemon dat hij daar Onesimus heeft verwekt. Dus een volheid van zegen. Ja, zijn kind in het geloof. Maar dan komt vers 30. Ik spoor u aan, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, dat u met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Dus ja, gebed is een strijd. Een gebedsstrijd. En zodra je gaat bidden voor de belangen van God, wordt het een strijd. Als je gaat bidden voor je eigen belangen, dat is niet zo'n strijd. Dat is niet echt door de liefde van de Geest enzovoort. Maar dat dat strijden in de gebeden, ken je dat of niet? Een beetje. Dat er iets op je hart ligt, een last of een... Hè, van, ja. Wat?
Voor ongelovige
bid. Ja. Ja. Of dat je, zoals hier, dat hij zegt voor mij. Hè? Ja. We gaan zo in vers 31 zien de reden. Maar nou, ik ga een paar teksten lezen even met jullie. Dat is zo mooi. We gaan allemaal even opzoeken. 2 Korinthe 1. Vers 11. Ze hadden hun hoop gevestigd op de Heer die hen zou verlossen, terwijl ook u voor ons meewerkt door het gebed. Opdat voor de genadegave die ons door vele personen geschonken is, door vele dankzegging voor ons gedaan wordt. Zie dus, Paulus vond ondersteuning door het gebed. Als ik een nieuwsbrief uitgeef, dan zegt mijn broeder op de achterkant of voor ons gebeden kan worden. Ja? Hij zegt niet, geef of geef, maak over, dit is het nummer. Dat is vaak een indicatie van een geestelijk iemand die dat zo zegt. Want gebed is veel belangrijker dan financieel, is ook wel handig, maar hoe meer er gevraagd wordt om geld, hoe minder het door de geest geleid is. Want dat doet Paulus niet, hij zegt gewoon, bid voor mij. Want hij had een geestelijk doel. Dat geestelijke doel was dat hij verlost zou worden van de ongehoorzame Judea. En dat die mensen in Jeruzalem die gaven van die heidenen zouden aannemen. Dat is ook niet zo vanzelfsprekend. Want die gelovige Joden hadden nog wel een klein beetje een soort, ja, superieur idee van zichzelf. Ja? Dus dat zijn allemaal gebedszaken. Want alles waar hij voor bidt is tot eer van de Heer Jezus. Nou, dat 2 Korinthe 1, Filippenzen 1, vers 27. Ik moet een bril, jongens. Echt.
Ja, je moet er aan gaan geloven, hoor.
Ik zie er echt helemaal geen fluipen van. Ja, zo wel, maar zo zie ik niks. Alleen, vers 27, Filippenzen 1. Alleen wandel waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en ik u zie, hetzij ik afwezig ben, in uw omstandigheden hoor, dat u vaststaat in één geest, terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof. Zie je dat? Dat is meestrijden in de gebeden. Kijk, mijn strijd is altijd, laat sommigen nog de heerlijkheid van Christus zien. Weet je wel, in de gemeente. Laat dat ik gerichter nou eens doorbroken worden door de eer van de Heer te gaan zoeken en de heerlijkheid van zijn evangelie, van zijn persoon. Dat is mijn strijd.
Dat is jouw missie.
Dat is mijn missie, maar een gebedsstrijd. Want ik kan dat niet bewerken. Ik bedoel, dat moet de Heer doen. Dan heb je nog natuurlijk Colossenzen 4. Colossenzen 4, vers 12. ook een bekende tekst, maar het is prachtig. En er staat: u groet Epafras, die een van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Zie je dat? Geestelijk doel. Strijden. Want die mensen werden voortdurend afgetrokken van de Heer Jezus door allerlei andere zaken. En tenslotte 2 Thessalonicenzen 3. 2 Thessalonicenzen 3 vers 1. Er staat: overigens, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heer zijn voortgang heeft en verheerlijkt wordt, zoals ook bij u. En dat wij gered worden van de onbehoorlijke en boze mensen. Dat is hetzelfde wat hij hier dus bidt, de ongehoorzame in Judea. Want er is altijd tegenstand. Nou heb ik gezegd, ik weet niet waar het staat, ik dacht dat het hier ergens was. Oh ja. Gebed verandert dingen. En de bidstond van de gemeente zou de krachtbron moeten, dat heb ik ook in die lezing gezegd, zou de krachtbron moeten zijn van de gemeente. Zo zou het beschouwd moeten worden. Ja? Hoeveel verslapping en gemakzucht is er in de gebeden? Omdat we ten diepste niet echt geloven dat wat wij bidden, dat het gaat gebeuren. Is dat het?
Jarenlang in de bidstond gezeten, elke maandag.
Kijk aan.
Ik moet zeggen dat er toch wat dingen veranderd.
Ja. Maar werd er ook gebeden voor de geestelijke dingen? Ja. Als wij bidden naar de wil van God, hè, zegt 1 Johannes 5, dan ontvangen wij de beden die we van hem gebeden hebben. Ja. Dus geestelijk doel, dat het woord verheerlijkt wordt. Weet je wel, dat evangelie verkondigd wordt. Dat zijn allemaal dingen waar hij vraagt, dat ik word verlost van de ongehoorzame Judea enzovoort. Dus ja, dat het wetticisme niet de overhand krijgt. Ja. Smekingen, zegt hij in 1 Timotheus. Hè? Gebeden, dat u smekingen, gebeden voor koningen, voor hooggeplaatsten enzovoort. Dus vers 31, dat ik verlost word van de ongehoorzame in Judea en mijn dienst aan Jeruzalem, de heilige welgevallen. Die dienst was dus het overbrengen van die financiën. En in 1 Thessalonicense 2 heeft hij behoorlijk harde woorden voor die ongehoorzamen in Judea. Er staat, ik lees even voor 1 Thessalonicense 2 vers 14 tot en met vers 16. Maar u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u van uw eigen landgenoot hetzelfde hebt geleden, er moet staan geleden, zoals ook zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als de profeten gedood en ons verdreven hebben. Ook behagen zij God niet en zijn tegen alle mensen, terwijl ze ons verhinderen tot de volken te spreken, opdat zij behouden worden, zodat zij altijd de maat van hun zonden volmaken. Maar de toorn is over hen gekomen tot het einde toe. Is wat, hè?
Ouders, je mag niet oordelen, jongen.
Nee, dat is niet. Nee, dat mag allemaal niet. Jezus, die was ook altijd iemand die altijd liefde was. Liefde sprak. Nou. Dus er is een bepaalde groep geweest in Judea die altijd tegen hem was. Dat zijn ongehoorzamen. Dat waren dus niet de mensen die nog vatbaar waren voor het evangelie. Want de toorn was over hen gekomen tot het einde toe. Toorn van God. En als wij het evangelie brengen, dan wordt vaak gezegd van waar ga je heen als je dood bent en zo. Maar Paulus die deed dat nooit. Hij zei gewoon: de toorn van God staat op het punt los te breken. De oordelen over deze wereld. En de vraag is, of niet de vraag, maar jij bent ook onder dat oordeel. En als je je bekeert en je wendt tot de Heer Jezus, dan gaat dat oordeel aan jou voorbij. Je wordt je behouden en dan, nou, enzovoort. Dus dat is het evangelie. Ja?
Van de wacht.
Het Ark van Noach, ja, het oordeel komt.
Ja.
Ja. Kan elk moment gebeuren, hè?
Ja, het zal tijdens het
Noach. Ja.
Alleen, daar gelooft bijna niemand meer. We hebben een liefdevolle God. Die laat dat echt niet toe.
Ja.
Ja.
Ja, dat weet ik. Ik weet er alles van. Maar als ik ook iets geleerd heb uit het prachtige boek van Newell over Romans, is van wantrouw elke prediker die alleen maar lovende woorden over je heeft. Paulus is ook heel hard over de oude mens, over de oude natuur, over het oordeel van God, over de zonde. Hij is gewoon duidelijk. Zo is het. Dat is de waarheid. God houdt van ons, is niet het hele evangelie. Nee, hij heeft zijn zoon tot zonde gemaakt, want jij had daar moeten hangen. Ja. Er deugt niets van ons als mensen. En de eerste les die wij dus moeten leren, schrijft hij dan ook, is dat de mens onverbeterlijk corrupt is, tot het diepst van zijn wezen, elke mens leugenachtig. Als je dat niet wil aanvaarden, kun je nooit het evangelie van Gods genade leren waarderen. Die ons tot een nieuwe schepping heeft geschapen. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en naar zijn eigen werk door zijn zoon volbracht.
Ja, dan zeggen de mensen, dit is toch is die de mensen toch iets goeds?
Nee, niets. En dat is het lastige, want we leven dus in een maatschappij van zelfliefde, zelfaanvaarding, zelfvertrouwen, zelf dit, zelf dat. En God zegt, het enige waar ik mijn vreugde in vind, is als die zoon zichtbaar wordt in jou. En wij hebben dus geen vertrouwen meer in het vlees, geen vertrouwen meer in onszelf, maar alles van hem. In zwakheid en in afhankelijkheid. Vers 32, opdat ik door de wil van God met blijdschap tot u kom en mij met u verkwik. Dat ze elkaar de voeten wassen, hè? Weet je dat? Dat je je verkwikt met elkaar. En met blijdschap. Van de week hadden we weer, gingen we naar een broeder en een zuster. En we hadden elkaar al een paar weken niet gezien. En de vreugde was groot, omdat ze allebei zeiden van, ah, het is zo gemist. En wij zeiden dat ook. Want ja, je merkt gewoon, ja, dat die verkwikking, hè, dat is gewoon zo fijn. Als je met mensen kan spreken over de Heer Jezus, maar dat niet alleen, gewoon over hoe gaat het. En alles vanuit natuurlijk het gezichtspunt van de Heer, maar dat je elkaar weer kan bemoedigen. En dan ga je weer naar huis en dan heb je toch weer een stuk verkwikking. Je voeten zijn weer een beetje gewassen, je bent weer in zijn tegenwoordigheid geweest. En, dat was Paulus' verlangen ook. Ja? Door de wil van God kwam hij ook in Rome, maar ik zei het al eerder, als gevangene en na een schipbreuk. Welke kracht is er in het gebed? God verhoort niet zoals wij vaak denken, maar hij verhoort als wij bidden. En Paulus had een gebedsverhoring, maar niet zoals hij had gedacht. Dus ja, ik weet nog toen ik tot bekering kwam en liet ik me dopen. Was jij ook bij, hè? Weet je de datum nog? Echt?
26 maart 1995.
Kijk aan. Het was mij ontgaan, dat was ergens in maart, maar goed.
Toen zijn wij gedoopt en ik vergeet nooit meer wat Rut zei.
Ja, en dat zei ze?
Weet je dat nog?
Nou,
nee. Dat ze daar opgegroeid was.
Oh ja.
Maar ook ik moest kiezen.
Oh ja.
Het enige wat ze zei.
Oh ja.
Dat was zo.
Dat is mooi, hè?
Ja.
Wat wou ik er nou over zeggen? Oh ja, dat zongen we een lied. Breek mij, vul mij, zend mij. Weet je wel, dat lied, hè? Dat was natuurlijk een heel mooi lied, maar dat werd verhoord in mijn leven op een hele andere wijze dan dat ik had gehoopt. Want dat breken, dat was eventjes een heftige tijd. En dat vullen, dat, ik weet niet of dat ooit gebeurd is, maar zendt mij natuurlijk, ja, wel, denk ik. Maar snap je, het gaat anders dan jij denkt. Maar als jij het grote verlangen hebt dat Christus verheerlijkt wordt in jouw leven en door jou heen in anderen, dan zal het, als dat je gebed is, zoals bij jou met evangeliseren, dan doet God het gewoon. Maar hij doet het op andere wijze dan wij vaak denken.
Zeker weten.
En wie weet, als je straks bij hem bent, dan zie je misschien nog heel veel van die lui er staan. Die zeiden van, die Nico, die heb ik, heeft me aan denken gezet toen. Ik was toen wel heel nonchalant, maar thuis ben ik er gaan nadenken. Bijbel gepakt.
Zouden we daar nog over hebben dan? Die we toch alleen maar hebben?
Nee. Ja, nee, maar u bent, ja wel, maar u bent mijn blijdschap en roem, hè, zegt hij. Bij de in de dag van onze Heer Jezus. Dus er is ook zoiets als erkenning van wie je het hebt ontvangen en zo, ja. Van de week sprak iemand die zei, ik kreeg een Bijbel opgestuurd van mijn moeder. En ben ik gewoon gaan lezen. En ik kwam tot bekering toen ik bij Johannes aangekomen was. Best een tijdje geduurd. Maar er was ook gewoon iets wat in die moeder opkwam. Ik stuurde hem een Bijbel. Ik moet niet toen iedereen een Bijbel gaan sturen. Maar dat was op dat moment haar gebed.
Ja. Ik heb ook een mooie vond. Er was een verhaal van een man die had heel zijn leven Bijbelstudie gegeven. En die was eigenlijk teleurgesteld dat hij nooit veel mensen bekeerd had.
Oh.
Toen vertelde ooit een leerling tegen hem, maar door jouw onderwijs heb ik wel honderden mensen bekeerd.
Ja?
Dat is ook wel mooi. Dat hij voor zichzelf kijkt, ja, maar één iemand. Maar die ene die bekeerd had daardoor heel veel mensen bekeerd. Dat is ook wel mooi.
Zoals die moeder van, was het John Wesley en zijn broer? Charles Wesley, zijn dat twee broers? Ik ben nooit zo goed in kerkgeschiedenis, maar... Die had gebeden voor haar zonen. En dit werden de grootste evangelisten van Engeland, die tijd, die twee. Dus ja. En ik heb een andere vriend van mij, een broeder, die sprak ooit eens... ik zeg, hoe ben jij tot bekering gekomen? Hij zegt, nou, toen ik een jaar of 20 was, 18, 19, toen ging ik uit. Een lekker wild leven, een nachtleven. Kom ik thuis. 3 uur 's nachts zat mijn vader gewoon in de huiskamer. Ben je aan het doen? Ben dan voor jou aan het bidden, zoon. Doe normaal. En dat is helemaal niet nodig. Maar hij zegt, dat ene zinnetje, dat heeft mij zo aangeraakt. En dat is het begin geworden van een proces. Waar ben ik nou mee bezig? Dus, ja.
Geweldig.
Ja, en zo zie je maar weer. Gebed doet veel.
Absoluut.
En vooral samen bidden. Ja. Samen. Nou, tenslotte.
Ja, je kijkt hem zo, maar dat deed ik ook. Dat is echt, ik bedoel, het is ook iets wat ik niet mis. Maar het is echt heel fijn als je samen
bent. Ja.
Dus dat moet je vooral blijven doen als je samen bent.
Ja.
Ja. Maar wat dan weer mooi is, bijvoorbeeld, ik was, mijn broer, dat was altijd al een goede relatie vroeger, maar nu... Mijn broertje ook een beetje hij zorgt een beetje voor me en zo. Maar dan kom ik daar en dan gaan we niet uit elkaar voordat we met elkaar gebeden hebben. En dat vind ik ook wel heel mooi. Dat hij zegt, ja, Susie, je gaat nu niet alleen bidden. We gaan nu weer. Dus dat is wel heel fijn als je dat dan... Ja. Ja, maar als je samen bent, jongens, dat is echt fantastisch.
Ja, zeker. En ook als gemeente, als gelovige. Ik ga als mensen bezoeken... Weet je wel, of ze komen bij mij, dan zeg ik altijd aan het eind, probeer ik dan te zeggen, zullen we gaan verbidden? Zeggen ze altijd, ja natuurlijk. Ja, fijn. Even bidden, even samen weer naar de Heer. Goed, tenslotte, de God nu van de vrede zijn met u allen. Ja, hij zegt natuurlijk vers 32, dat ik door de wil van God naar u toe kom. Dus als je in de wil van God leeft, is de vrede van God met je. En dat wil niet zeggen dat God een plan met je leven heeft... van A tot Z uitgestippeld. Dat geloof ik niet zo. Maar het is meer de algemene geestelijke teneur, de geest van de schrift, dat zijn wil is. En natuurlijk zijn er specifieke momenten dat je trouwen en je bediening en weet ik veel allemaal, dat je in de wil van God bent. Dat geeft vrede. Toch?
Ja.
Nee. En de God nu van de vrede zijn met u, de God van de vrede. Filippenzen 4, alles wat je van mij gehoord hebt, doe dat en de God van de vrede zal met je zijn. Hij is ook een God van de vrede onderling. Want ze hadden dus die gift gegeven aan die heiligen in Jeruzalem. En dat had een grote vrede in hun midden veroorzaakt. Dat ze samen dat doel hadden. En Handelingen 9, de gemeente... dan door heel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Ze werd opgebouwd en wandelde in de vrezen des Heren. En ze nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Vers 31 is dat. Tjongejonge. De gemeente in heel Nederland. De Waddeneilanden. En noem nog eens een provincie. Gelderland had vrede. Ik moet je voorstellen dat er zou staan. Zij werd opgebouwd. Hoe word je eigenlijk opgebouwd als gemeente? Hoe word je opgebouwd? Ja, maar met wat? Wat moeten die dan doen? Wat moeten die zeggen? Wat moeten die... Ja, klopt. En dat is Christus. Hoe meer we van de Heer zien in elkaar en over hem spreken, hem vergroot maken, hoe meer je wordt opgebouwd. En dan heb je ook vrede. Maar ja, bij ons is vrede vaak afwezig door ons gebrek aan gebed. En Paulus heeft in elke gemeente het over het gebed, behalve aan de Galaten. En dat is opdat wij een rustig en stil leven leiden. Voor onze God en Vader. Nou, zijn we nog weer vanavond weer een beetje bemoedigd? Kun je er weer een beetje tegenaan? In deze lastige tijden, zo begonnen we deze avond. Ik zou graag willen afsluiten met jullie. Vader, u bent de God van de vrede en deze wereld is een en al chaos. En u bent de God van de orde. En u bent de God van de liefde en van de waarheid. Allemaal zaken die we in deze wereld niet vinden, maar we vinden ze allemaal in uw Zoon, de Heer Jezus. En we zien zo'n prachtig voorbeeld van deze apostel die het hart van Christus laat zien. Voor al die gemeenten die elkaar steunden, elkaar hielpen. En hij had zo'n verlangen om ze te zien. En hij wilde zo graag ze verder helpen in de Heer. En zo willen we bidden, Heer, dat u ook die geest die in deze apostel was, de Heilige Geest, of u die ook steeds meer en meer in onze levens groot wil maken. Dat we hem gehoorzamen, dat we afhankelijk zijn van hem. In onze eigen individuele, specifieke leven, met onze eigen bediening, onze eigen taak. Ook is die in onze ogen heel erg klein of misschien niet belangrijk. U vindt het wel belangrijk, want het wordt in de trouw gedaan aan u. Zegen ons zo met die vrede. U bent de God van de vrede. U bent de God, de Vader van de vertroosting. Geprezen zij uw grote en uw machtige naam. Amen.
Amen.